Daar zijn we dan weer. En laten we dan nu maar eens gaan kijken naar de drie dingen waarvan de Nazireër zich moet onthouden. In de eerste plaats wijn en sterke drank. Het bijzondere is dat het een beetje verder gaat dan dat. Hij moet zich onthouden van alles wat de wijnstok te bieden heeft. Dus ook gewoon druiven eten is er niet bij. Het is net alsof het gevaar van wijn en sterke drank zo groot is dat je maar beter helemaal van de wijnstok kunt afblijven. Om dan meteen ook al de positieve invulling te geven, u kent natuurlijk Efeziërs 5 vers 18, wordt niet dronken van wijn, maar als ik het vrij mag vertalen, wordt dronken van de geest. Laat uw geest niet beneveld worden door de wijn, maar laat uw geest doortrokken worden door de Heilige Geest. Ik kom zo nog wel op de geestelijke betekenis verder terug. Ik wil eerst even naar die drie dingen kijken. Ten tweede, er komt geen scheermes op zijn hoofd. Hier ziet u eigenlijk al waar het vanzelfsprekend over mannen gaat in de rest van het hoofdstuk. Want dat een scheermes niet op het hoofd van een Joodse vrouw kwam, dat was sowieso vanzelfsprekend. Jacob Sforno, de middeleeuwse rabbijn en uitlegger van de Torah, die legt het zo uit dat die man nou een tijd lang niet bezig moet zijn met zijn eigen uiterlijk. Laat het haar maar groeien, kijk niet in de spiegel of het niet tijd wordt naar de kapper te gaan. Geen ruimte voor ijdelheid. Maar ik vraag me met andere uitleggers af of het ook niet betekent een afstand doen van je mannelijke waardigheid. Er staat zo mooi in de Openbaring 9 over sprinkhanen die hadden vrouwenhaar. Nou, de haren van mannen en vrouwen zijn exact hetzelfde. Op één punt na, vrouwenhaar betekent lang haar. Dus als je haar maar door blijft groeien, betekent dat ook eigenlijk dat je iets van jouw mannelijke waardigheid prijsgeeft. En het derde is, je mag geen doden aanraken, zelfs geen bloedverwant. Dat is eigenlijk het niveau van de hoge priester. Dat was eigenlijk de enige van wie dat verder gezegd wordt. Hij mag geen doden aanraken, zelfs al zou het zijn eigen vrouw, zijn kinderen, zijn ouders zijn of wat dan ook, streng verboden. Dat vind je in Leviticus 21. En hier geldt het ook voor de Nazireeën. Nou, wat betekenen nou deze drie dingen? Als je ze goed bekijkt, is geen van die drie op zichzelf verkeerd. De Bijbel is echt geen geheel onthoudersvereniging hoor. In Deuteronomie 14 lees je dat bij de derde tiende die je moest betalen in zoveel tijd, dat mocht je te gelden maken, meenemen naar Jeruzalem en dan kocht je er wijn voor om samen met je hele gezin vrolijk te zijn in de tegenwoordigheid des Heren. Nou, dat is wel heel bijzonder. Maar het punt is, je ziet ervan af omdat de Nazireër tijdelijk zich een hoger doel stelt. En ik zei het al even, dat is ook de essentie van al het vasten. Als vasten een doel op zichzelf wordt, is het waardeloos. Vasten betekent energie vrijmaken om je met hogere dingen bezig te houden. Het is eigenlijk zoals je dat ook leest van de aardse dingen in het Nieuwe Testament, waarvan nooit gezegd wordt dat ze verkeerd zijn. Integendeel, 1 Timotheüs 4, de aardse dingen, dat zijn dingen waar je dankbaar gebruik van mag maken. Je dankt de Heer God voor. Ze worden geheiligd door Gods woord en door het gebed. Maar als al je aandacht en je hele hart gericht wordt op die aardse dingen, dan gaat het mis. Dat vind je in 1 Korinthe 7, dat vind je in Filippenzen 3. Die vijanden van het kruis, weet u wel, ze zijn gericht op de aardse dingen. En Colossenzen 3 vers 2, je ogen moeten gericht zijn op de dingen van die boven zijn, niet de dingen van hier beneden. Nou, als je nou kijkt naar die drie punten wat meer in detail, dan zie je bij de wijn dat er heel positief over gesproken wordt. Er staat zelfs in Richteren 9 vers 13 in de fabel van Jotam, de wijn verheugt God en mensen. Dat is wel de meest opmerkelijke uitspraak. Hoe kan God dan wijn drinken? Ja, maar u weet dat er plengoffers aan de Heer God gebracht werden. Maar ook de mensen, het is een gave van God aan de mensen, zegt ook Psalm 104 vers 15. En het feit dat Yeshua als het eerste wonder dat hij in Johannes 2 doet, water in wijn verandert. En daarin zelfs zijn heerlijkheid toont. Dus nieuwe grote vreugde brengt op deze bruiloft. Dat is ook wel heel bijzonder. Maar tegelijkertijd ook, zegt hij in Matteüs 26 bij de instelling van het avondmaal. Ik zal van de wijn niet meer drinken totdat ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk Gods. Hij ziet er als het ware ook vanaf totdat het koninkrijk in volle heerlijkheid doorbreekt. En dan lees je ook in Jesaja 25 dat de Heere God een maaltijd zal aanrichten voor alle volken met de meest kostelijke spijzen en met de meest uitgelezen wijnen. Dat wordt daar speciaal bij verteld. Nou, het tweede, het scheren is natuurlijk ook helemaal niet verkeerd. Integendeel, in Ezechiël 44 vers 20 lezen we dat de priesters des Heeren zich behoorlijk dienen te scheren. Dat is een onbewust, onbedoeld rijmpje. Maar zij moeten naar het haar netjes knippen. Het is niet fatsoenlijk als er een man er als een vrouw bij loopt. En het derde, aanraken van doden is op zichzelf ook niet verkeerd. Hoe zouden doden anders begraven kunnen worden als er niemand was die ze kon afleggen en ze ten graven kon dragen? Dus het gaat er niet om dat dit verkeerde dingen zijn. Dat is heel belangrijk. Geen van drieën. Het gaat erom dat je je onthoudt van allerlei geneugten. Zelfs in de ijdelheid is niet per se zoveel kwaad gelegen. Als je ziet in de Tenach hoe mild de Heer oordeelt over vrouwen die met spiegels in de weer zijn. Dat is toch mooi. Maar er wordt ook bij verteld, bedriegelijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid. Maar een vrouw die de Heer vreest, die zal geprezen worden. Dus dat is met alle aardse dingen zo. Geniet er vrijelijk van, maar weet ze ook te relativeren. Onthoud je van allerlei geneugten, van allerlei ijdelheid en ook van wat besmet is door de dood. Want bedenk, voor deze periode van toewijding, waarvan verder helemaal niet verteld wordt hoe die moet worden ingevuld, in die periode heb jij een hoger doel dan je bezig te houden met die dingen, ook al zijn die op zichzelf helemaal niet verkeerd. Nou kennen we in de Bijbel verschillende voorbeelden, heel algemene, merkwaardige tekst in Amos 2, waar we lezen dat God een aantal mensen in Israël tot Nazireër heeft gemaakt. En daarbij kun je denken aan de drie personen die hierna genoemd worden. En die waren ten eerste door de Heere God aangewezen, zoals ik al zei. Ten tweede, niet voor een tijd, maar ze waren permanente Nazireërs. Nazireërs voor hun hele leven. Ik moet er wel bij zeggen dat alleen van de eerste, van Simson, ook uitdrukkelijk gezegd wordt dat hij een Nazireër zou zijn. Maar je kunt gevoeglijk aannemen dat ze dat alle drie waren die hier genoemd worden, vanwege de bijzondere bepalingen die aan hun gegeven worden. Simson, daarvoor wordt uitdrukkelijk gezegd dat hij Nazireër zou zijn. Daarvoor wordt gezegd hij moest zijn haar vrij laten groeien. Dat heeft hij ook gedaan, dat weet u, u kent het verhaal. En ook dat hij zich moest onthouden van wijn en sterke drank. Nou, u weet hoe hij daarin volledig gefaald heeft. In zijn reinheid. Hij raakte toch doden aan. Als je 30 man doodslaat, kun je moeilijk zeggen dat je geen doden aanraakt. Je kunt zeggen, ja, je slaat ze dood voordat ze dood zijn. Maar dat is natuurlijk al te kruidenierachtig. Bovendien, hij raakte de dode leeuw aan om daar honing uit te halen. En uiteindelijk, in handen van een boze vrouw, laat hij ook zich het haar afscheren. Hij faalt in zijn reinheid en in zijn toewijding. De tweede is Samuel. Ik zei, dat zijn dingen die de Heere God voor hem beslist heeft. Maar in dit geval was het een initiatief van Hanna zelf, een belofte aan de Heere God. Je zou kunnen zeggen dat de Heere dat in haar hart gewerkt had. Maar het is Hanna die zegt, als u mij een zoon geeft, dan beloof ik u dat er nooit een scheermes op zijn hoofd zal komen. En dat betekent uiteindelijk toch dat zij eigenlijk daarmee wil zeggen, ik ga hem op een heel bijzondere wijze aan uw dienst toewijden. Daarom, op een bepaalde jonge leeftijd, bracht zij hem ook naar de tabernakel om daar te dienen in het heiligdom. Ook Samuel faalde uiteindelijk door het getuigenis van zijn zonen, de wijze waarop hij die zonen die eigenlijk met hem niet te vergelijken waren voortrok. Hij faalde in het geven van het juiste voorbeeld. Eerst aan zijn zonen zelf en vervolgens aan heel Israël. Dat is wel triest eigenlijk, hè? We zullen direct ook zien dat Nazireërs kunnen falen en dan moeten ze opnieuw beginnen. En de derde vind je het Nieuwe Testament, Lucas 1 vers 15, Johannes de Doper. Hier is het de engel Gabriël die namens de Heere God zegt dat hij zijn hele leven geen vrucht van de wijnstok mocht nuttigen. Daarmee wordt eigenlijk ook gezegd dat hij een Nazireër zou zijn. Ook hij faalde, in, wat je zou kunnen noemen, in zijn volharding. Als hij tenslotte in de gevangenis terechtkomt, of tenslotte eigenlijk al na een half jaar bediening, dan zegt hij, bent u het eigenlijk wel, of moesten we een ander verwachten? Beetje triest, wel begrijpelijk, maar ook triest. Het is eigenlijk triest dat alle drie falen in hun toewijding. Om daardoor des te duidelijker licht te werpen op de ene die in de Bijbel de ene waarachtige Nazireër is geweest. Het merkwaardige is, Yeshua is helemaal geen letterlijke Nazireër geweest. De mensen zeiden, Johannes die onthoudt zich van de wijn, maar Jezus stond bekend als een wijnzuiper. Dat is natuurlijk een heel lelijk woord dat over hem wordt uitgesproken. Maar dat betekende wel dat hij in tegenstelling tot Johannes de Doper gewoon wijn gebruikt. Ik kan je ook moeilijk voorstellen dat een bruiloft 600 liter wijn maakt en daar zelf niet van genuttigd heeft. Maar in de geestelijke zin was hij op alle drie punten de Nazireër. Door de aardse geneugten niet helemaal af te zweren, dan maak je helemaal zo'n asceet van hem. Integendeel werd gezegd, hij was een wijnzuiper en een veelvraat. Dus hij, waar hij uitgenodigd werd, dan nam hij van harte deel aan de maaltijd. Maar hij wist altijd de dingen van God verder te verheffen boven de aardse geneugten. En zeker geen ijdelheid en zeker ook geen aanraking met de dood, in welke geestelijke zin dan ook. En we zullen straks zien, het Nazireërschap eindigt met een offer en bij Yeshua was het zo dat zijn Nazireërschap in geestelijke zin eindigde met zijn eigen offer. Hij ontkende nooit de aanspraken en ook de schoonheid van de natuur, maar hij deed er vrijwillig afstand van. Ik noem een paar voorbeelden. In Lucas 2 vers 49, als Jozef en Maria hem zoeken in de tempel en tenslotte hem vinden, dan zegt Maria, uw vader en uw moeder. Ja, dat flap je er zomaar uit. En bovendien, Jozef was zijn wettelijke vader, in ieder geval ook zijn pleegvader. En dan zegt hij, moest ik niet zijn, als 12-jarige moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader. En nu is het vader met een hoofdletter. Hij verachtte zijn ouders niet, hij schoof ze niet aan de kant. Maar hij had een relatie tot de hemelse vader die ver uitging boven die relatie naar zijn aardse ouders. En daarom zegt hij ook in Johannes 2 vers 4 bij diezelfde bruiloft te Kana tegen zijn eigen moeder, vrouw, wat heb ik met u te doen? Klinkt niet zo aardig. Maar bij hem was het ondenkbaar dat zijn natuurlijke relaties ooit zijn geestelijke loopbaan in de weg zouden staan. Zoals daar bij mensen, bij gelovige mensen, maar al te vaak het geval is. Als zijn moeder en zijn broers staan te dringen om een streepje voor te krijgen en op de eerste rij te mogen zitten, dan zegt hij, kijk, al deze mensen die de wil van mijn vader doen, dat zijn mijn broers en zusters en moeders. Maar aan het einde, toen hij aan het kruis hing, toen zijn werk volbracht was, toen bleek zijn liefde en zijn zorg voor zijn moeder door tegen Johannes te zeggen, tegen haar te zeggen, vrouw, zie uw zoon, en tegen Johannes, zoon, zie uw moeder. Toen was er die zorg, maar toen kon het ook. Toen was zijn aardse werk voleindigd. Maar nooit liet hij de aardse betrekkingen zijn geestelijke loopbaan in de weg zitten. En dat is belangrijk. Hij zegt ook zelf in Lucas 14, als je niet je vader en je moeder, je vrouw, je kinderen enzovoort haat, letterlijk staat het er zo, maar dat betekent, als je mij niet meer lief hebt dan hen allemaal, Dan hoeft het van mij niet. Dan kun je mijn discipel niet zijn. Er is een geestelijke weg die boven alle natuurlijke banden uitging. En nogmaals, ik heb het al even gezegd, we hebben alles ontvangen om ervan te genieten. Dat wordt tegen de rijke mensen gezegd in 1 Timotheüs 6. De rijken, daar zeg ik tegen, ze mogen het allemaal vrijelijk gebruiken om ervan te genieten. Er staat wel meteen achter wat de mooiste manier van genieten is, namelijk om het weg te geven. Maar toch, zonder dat er nou meteen bij te halen, je mag ervan genieten. Maar doe dat dan zoals 1 Timotheüs 4 al aangaf, in samenhang met woord en gebed. Het wordt geheiligd door woord en gebed. Van alle aardse dingen waarvan je geniet, oké, als het maar geheiligd wordt door woord en gebed. Als het daar los van komt te staan, gaat het mis. En zegt 1 Timotheüs 4 ook altijd, denk erom, onder alle omstandigheden, niks mis met al die aardse zegeningen, maar de godsvrucht is altijd hoger dan dat. En dat is het principe van het Nazireërschap, Dat geldt voor ons leven ook te allen tijden. Dat wil zeggen, niks mis met de aardse dingen, maar laat ze je nooit in de greep krijgen. Blijf gefocust op de dingen waar het werkelijk om gaat. Nou, ik zei het u al, Nazireerschap kan ook falen. Even een kleinigheidje in vers 8, want u weet, ik hou soms van die details. Dan staat nou eens een keer niet Nazir in het Hebreeuws, maar Nezer, kroon. En eigenlijk geeft geen enkele vertaling dat weer. Een beetje vanuit de gedachte, nou ja, eigenlijk zal je wel Nazir bedoeld zijn. Maar het is mooi dat Nazireerschap ook een soort kroon genoemd wordt. Een soort kroon op je leven. Je kunt er heel gewoon een volgeling van Yeshua zijn en blij zijn dat hij voor je zonde gestorven is. Je bent op weg naar de hemel en verder leef je je eigen leventje. Maar Nazireerschap is als het ware een kroon op jouw leven van toewijding. Dat geeft die extra dimensie eraan. Je bent niet iemand die de kantjes ervan afloopt. Maar goed, dat is maar een detail. Stel je nou voor dat je een Nazireer bent en je komt toch in aanraking met de dood. Dan wordt verondersteld dat dat altijd je eigen schuld is. Het is ook moeilijk om je voor te stellen dat je in aanraking komt met een dode, terwijl dat per ongeluk gebeurt. Dat is natuurlijk haast niet voor te stellen, tenzij dat je door het veld loopt en met je schoen tegen een dode kat aankomt. Maar voor de rest, als het gebeurt, dan is je Nazireerschap, en dat klinkt nogal hard, eigenlijk in elkaar gestort. Je wordt niet eens meteen dezelfde dag gereinigd. Het gaat ook nog 7 dagen overheen, ook weer een soort quarantaine. De rabbis zeggen, die reiniging die vindt plaats met het reinigingswater van nummer 19. Ja, dat staat hier niet, want dat kon ook nog niet vermeld worden. Maar eigenlijk is dat wel een hele goede gedachte. Ja, hoe vond die reiniging eigenlijk plaats? Dat wordt er helemaal niet bij verteld. Er wordt wel verteld van het offer. Maar de reiniging zelf zal met dat reinigingswater van nummer 19 gebeurd zijn. Want dat werd ingesteld namelijk om je te reinigen als je in aanraking kwam met iets van de dood. Dat komt later wel aan de orde. Maar sterker nog, er moet een zondoffer aan te pas komen en een brandoffer en een schuldoffer. Ik vind dat eigenlijk wel heel aansprekelijk. Ook als een les naar ons toe, hoe gauw je toewijding in elkaar kan ploffen. En daar moet je niet gering over denken. Zonder brandoffer, u weet, dat zijn altijd de basisoffers. Die twee samen representeren het werk van Yeshua in heel objectieve zin. Maar bovendien werd er nog een jonge ram als schuldoffer gebracht. Een ram is veel groter dan duiven. Die duiven zijn als het ware het basisoffer waar alles andere op gebaseerd is. Maar die ene jonge ram als schuldoffer, die geeft aan, jij bent schuldig. Je had niet met die dode in aanraking hoeven te komen. Je bent slordig geweest, onoplettend. En daarbij maakt het niet uit of het je vrouw is die gestorven is en dat je in opperste droefheid haar aanraakte. Maakt niet uit. Het principe heeft jou, het principe is, aanraking met de dood bederft jouw Nazireerschap. Je moet uithuilen en opnieuw beginnen. En voor ons is dat natuurlijk ook, niet dat we ons hele christenleven weer helemaal opnieuw moeten starten, maar toch, na falen ben je krachteloos geworden. Je wordt hersteld en dat herstel is altijd op basis van Yeshua's offer. Dat offer is eenmaal volbracht. Maar als het misgaat met je toewijding, als jij door aanraking met de dood, in wat voor opzicht dan ook, geestelijk gesproken, als je toewijding in elkaar stort, dan mag je opnieuw beginnen. Maar dat opnieuw beginnen is altijd met verwijzing naar het offer van Yeshua. Dat is de basis waarop je voor de eerste keer tot God mag komen, maar waarop je ook elke keer opnieuw bij God mag komen, om opnieuw je leven aan hem toe te wijden. Ik weet niet hoe vaak je dat wel niet mocht herhalen als je Nazireerschap weer mislukt was. Maar de schrift gaat ervan uit dat er een keer een einde komt. Of het nou 40 dagen was of 4 jaar. Er komt een tijd dat je toewijding vervuld is. Hier wordt er helemaal niet gesproken over wat voor soort toewijdingen allemaal in aanmerking komen, waarom een Nazireer zich zou willen toewijden, wat voor speciale reden hij daarvoor heeft, of hij een speciaal werk wil doen. En ik vind het eigenlijk wel mooi. Die openheid betekent, u mag het invullen zoals u zelf wilt. Maar het is geen juk dat voor je hele leven u wordt opgelegd. Dat gebeurde met Samuel en Simson en Johannes de Doper en die hebben het ook niet gered. Het is voor een tijd. Zoals je een tijd van je leven speciaal aan de Heere God mag toewijden. Ik had het straks over het voorbeeld van jonge mensen die in de zending gaan. Maar dat mogen best oudere mensen zijn. Vroeger was het eigenlijk vanzelfsprekend dat als je in de zending ging, je daar ook tot het eind van je leven toe veroordeeld was. Maar voor sommige mensen is het na 4, 5 of 10 of 15 jaar gewoon op. En ik ben eigenlijk blij dat die mensen vandaag ook weer dan terug mogen keren. En weer gewoon naar huis mogen komen en hun plek in de samenleving mogen innemen. En dat dat geen schande is. Ze hebben een tijd van heel bijzondere toewijding gekend. En nu mogen ze de draad van het gewone leven weer oppakken. En daar is niks mis mee. Maar nu, je hebt je einde van je Nazireërschap bereikt. Waarom moet je nu met een offer komen? Er staat ook geen schuldoffer bij, want er is geen schuld. Maar waarom moet je dan met een offer komen? Dat is een diepe vraag. En eigenlijk onderaan op die slide poog ik het antwoord te geven. Eerst weer, en dit zijn het grote offerdieren, een jonge ram en een jong schaap als brandoffer en zondoffer. Ook nog een ram als vredeoffer. Vredeoffer heeft altijd te maken met de gemeenschap van het volk van God als geheel. Dus jouw toewijding mag heel individueel zijn, maar het is nooit los te denken van het offer. Van de gemeenschap van het hele volk van God. Je brengt ook een mand met broden, daar gaat het over het graanoffer. Er is ook weer wijn als plengoffer. Wat betekent dit allemaal? En denk dat je zult moeten zeggen, onze toewijding aan de Heere God, en dat is goed voor ons om te bedenken, heeft alleen waarde voor God uit hoofde van de waarde die het offer van Yeshua heeft. Wij zijn in Yeshua, dat is een grote zegen. Kijk maar eens hoe vaak in Efeze 1 gezegd wordt, in Christus, in de Messias, in de Messias. Daar gaat het over zegeningen. Maar het omgekeerde is ook waar. Alles wat we doen in onze verantwoordelijkheid moet zijn in Yeshua, anders heeft het geen waarde voor God. Dat wat we doen uit eigen kracht, op eigen initiatief, dat is als het vreemde vuur van Nadab en Abihu, die daar zelfs vreselijk voor gestraft werden. Wat we doen moet zijn in Yeshua, dat wil zeggen met zijn toestemming en onder zijn leiding en door zijn kracht, de kracht van zijn Heilige Geest. Alles wat wij zijn heeft slechts waarde voor God, ook al zijn we zijn geliefde kinderen geworden, slechts waarde voor God in Yeshua. Wat een der uwen goeds bewerkte, zegt het oude lied, het werd al door uw genade volbracht. Dat is altijd goed om te bedenken. Daarom aan het einde wordt alle aandacht gevestigd op het offer. En niet zozeer op de Nazireeën, die als het ware zijn diploma of zijn medaille gehaald heeft. Helemaal niet. De aandacht gaat uit naar het plaatsvervangende offer, op welke grondslag zijn hele leven van toewijding en dienstbaarheid aan God kan worden aangeboden. En op grond van dat offer heeft dat ook alleen maar waarde. En nou gebeurt er iets, ja, dat vind ik eigenlijk zo bijzonder. Dat is ook echt helemaal uniek in de Tenach. Al dat hoofdhaar wordt afgeschoren, dat is ook weer zo'n punt waar ik nou denk, zou de schrijver eigenlijk hier al überhaupt aan vrouwen denken? Helemaal in het begin wordt gesproken over een vrouw die ook als Nazireër een gelofte kan afleggen, maar voor de rest gaat het helemaal over mannen. Zou je dan moeten voorstellen dat ook van die vrouw het hoofd dan helemaal afgeschoren wordt aan het eind? Nou, ik vraag maar eens een open vraag. Bij die man kun je dat wel heel goed voorstellen. En het wordt als een, zoals dat genoemd wordt, een haaroffer op het vuur gelegd. Het vredeoffer ligt daar op dat vuur, op dat brandofferaltaar. En het gaat in vlammen op als een offer voor de Heere God. En nu wordt op datzelfde vuur ook dat haaroffer gelegd. Nou, zo'n offer vind je verder nergens in de Tenach. Alleen wat rechtstreeks van het werk van Yeshua spreekt, dat komt op het brandoffer. Alleen vlees. Alleen offerdieren in hun geheel, als het om een brandoffer gaat, ontdaan van de huid en van het bloed en van de mest. Maar verder komt dat hele dier op. Maar dat is voor een groot deel vlees, ook botten enzovoort. Maar in ieder geval zijn het allemaal dieren. En nu Straks zullen we nog iets bijzonders zien dat op het brandoffer komt, wat ook helemaal uniek is. Maar dit is ook heel uniek. Het haar van de Nazireeën. Dus aan de ene kant, je kunt zeggen, ja, goed, alles ja, wat we zijn en wat we hebben, dat is in en door Yeshua. Er is niks van ons bij en zo. We zijn onniet de dienstknechten. Ja, dat is de ene kant van de zaak. Aan de andere kant, die toewijding van de Nazireeën, die moet toch voor de Heere God zo waardevol zijn, dat daar weliswaar op het altaar dat offer ligt, maar daarbij komt dat haar dat spreekt van de toewijding van de gelovigen. En dat is een absoluut uniek iets dat daar op het brandofferaltaar terugkeert. Van dat vredeoffer mag hij een gekookt schouderstuk nemen, dat wordt op zijn handen gelegd en dan mag hij bewegen voor de Heere God. En het borststuk en de achterbouw, dat hebben we eerder gezien toen we de vredeoffers behandeld hebben in Leviticus, die zijn allemaal voor de dienstdoende priester. Dat is zijn aandeel aan de offers. En dan staat er zo mooi, daarna mag hij wijn drinken. Het hoeft niet, het is niet verplicht, maar het mag weer. En daarmee wordt ook weer fijntjes onderstreept, denk erom, er is niks mis met wijn. Alleen voor een tijd heeft deze man of vrouw een hoger doel in zijn of haar leven gehad. Er zijn ook nog fijntjes bij vers 21. Als hij wil, mag hij nog meer offers brengen. Dat is een beetje naar zijn eigen keuze. Er zit ook het element van de dankbaarheid in. Ik bedoel, als je ziet hoe makkelijk je kan falen in je Nazareërschap, dan zie je daarmee ook hoe moeilijk het is om dus ongeschonden de eindstreep te halen. Er zit daarin dus ook een element van dankbaarheid. Dank u wel, Heere God, dat ik het tot hiertoe heb mogen volhouden door uw genade en uw kracht. Want van mezelf had ik dat niet gered. En je mag er dus net zoveel offers aan toevoegen als je zelf wilt, om jouw dankbaarheid en vreugde jegens de Heere God tot uitdrukking te brengen. Aan het eind van hoofdstuk 6 horen we nog over de priesterzegen. Nou, die kent u, in menige kerkdienst wordt die priesterzegen vaak uitgesproken. In menige synagogen en messiasleidende gemeenten klinkt deze zegen. En ik heb nu helemaal eens gekeken hoe grote rabbijnen als Rashi en Ibn Ezra, Jacob Sforno dat uitleggen. En die passen dat helemaal toe, helemaal in de lijn van het oud-testamentische jodendom. Op aardse voorspoed en zegen en welvaart, lang leven enzovoort. En ik leg daarnaast Efeze 1 vers 3 waarvan ons gezegd wordt dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. U kunt als het ware die hele zegen lezen vanuit deze twee perspectieven. Aardse zegen en hemelse zegen. Het zijn drie delen. Drie keer komt de naam Heere voor. En dan steeds met twee werkwoorden. Je kunt het opvatten als een aanvoegende wijs, zegene je. Je kunt het ook opvatten als een gewone vaststelling van een feit. De Heer zegent jou. Dus een proclamatie. De Heer zegent jou niet. We mogen jou zegenen als een zegenwens, maar hij zegene jou. En denk daar staat enkelvoud. Hè? Al spreek je het uit door het hele volk, je spreekt elk lid van het volk individueel aan. De zegen is voor jou. Heel speciaal. Hij zegene je, en de rabbijnen zeggen met een lang leven en voorspoed. Wij zouden zeggen, hij zegene jou en hij zegent jou met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Daarin ligt jouw eigenlijke diepste zegen. En hij beware jou dat je welstand geroofd van je zou worden. Want hij kan je wel zegenen als vervolgens een ander komt om het weer af te pikken. Daarvoor mogen hij je behoeden. Dus die twee werkwoorden zouden in deze zin dus een beetje elkaars tegendeel vormen. Hij zegen jou, hij schenken jou veel en hij zorgen ervoor dat het niet van je afgenomen wordt. En dat is natuurlijk bij ons ook. De Heere mogen verhoeden dat wat voor krachten en machten dan ook ons zouden beroven van het genot van onze geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Tweede tweetal. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hier gaan de rabbijnen een beetje uiteen en ik vind eigenlijk allebei de verklaringen wel mooi, hoewel ik die van Ibn Ezra wat minder begrijp. Hij geeft jou de verhoring van je gebeden. Dat is wel een diepe gedachte. Als hij licht schenkt, geeft hij daarmee verhoring. Als je tot hem bidt en zijn aangezicht licht, dan krijg je wat je gevraagd hebt. Maar ik begrijp eigenlijk wat Jacob Sforno zegt een beetje beter. Hij mogen jou licht schenken als je de Torah bestudeert. Maar ook over alles wat tot het gewone leven wordt. Alles wat je in de schepping tegenkomt. Hij mogen jouw licht op je pad zijn om de dingen te begrijpen zoals God ze bedoeld heeft en ingesteld heeft. En vooral de dingen van zijn woord. De opening van uw woorden geeft licht, zegt Psalm 119. Nou, als je het zo toepast, dan ben je ook al dicht bij de nieuwtestamentische toepassing. Hij mogen je licht geven op al je paden, maar vooral licht geven over zijn woord. En hij mogen je genadig zijn in de vergeving van je zonden, maar nog veel wijder dan dat. Mogen je genade betonen, zijn goedgunstigheid mogen op je zijn. Maar dat komt ook terug bij dat laatste tweetal. De Heere verheffen zijn aangezicht over jou. En dat wordt dan zo uitgelegd, en dat lijkt me heel aannemelijk. Mogen jou altijd gunstig gezind zijn. En mogen altijd met zijn aangezicht met welgevallen op jou neerzien. Dat is een prachtige gedachte als je denkt dat God naar jou kijkt met welgevallen. Zoveel gelovige mensen denken dat God naar hen kijkt met gefronste wenkbrauwen van al hun tekortkomingen en zonden. En de zegen is, als de Heere God zijn aangezicht over jou verheft, dan moet je niet naar jezelf kijken zoals jij jezelf ziet, maar dan moet je kijken naar jezelf met de ogen van God die jou aanziet in Yeshua. En dan ziet het er heel anders uit. Dan kijkt hij naar jou op basis van diens offer, maar niet naar wat je in jezelf bent. En tenslotte punt 6, het zijn 3 keer 2 zegeningen, hij schenkt jou shalom. Shalom betekent vrede, maar eigenlijk nog ontzettend veel dingen meer. Voorspoed, welvaart, welstand, geluk, harmonie enzovoort. Ibn Ezra zegt, hij mogen jou bewaren voor alle ongelukken en aanslagen. En Sforno zegt, hij schenkt jou uiteindelijk eeuwige vrede in het hiernamaals. Ja, ik vind hem beide eigenlijk niet zo sterk. Het gaat toch niet over de toekomst, het gaat over het vrede hier en nu. Nou, dan maar Rabbi Shaul, oftewel Paulus gewoon. Filippenzen 4, vers 7. Wees er geen ding bezorgd, maar laat al jouw gedachten, al jouw wensen bij God bekend worden met dankzegging. En er staat er, en de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal je harten en gedachten bewaren in Christus Jezus. Mogen zijn shalom met je zijn. Dus je kunt het op een heel aards vlak bezien, zoals de zegeningen van Israël ten diepste aards waren. Je kunt het ook op het vlak van de nieuwtestamentische openbaring zien. En dan volgt er nog dat mooie vers 27. Wat is zegen eigenlijk? Zegen is Gods naam op het volk leggen. Met alles wat die naam inhoudt. Ik sta er altijd weer verwonderd van, maar dat is een tik van mij, dat zoveel mensen niet weten wat hun naam betekent. Dat zou voor mij ondenkbaar zijn. Maar daar zit natuurlijk ook een Bijbelse gedachte achter. De naam drukt iets uit, dan moet je wel weten wat die naam uitdrukt. De naam van God drukt uit alle weldaden die met God verbonden zijn. Alle zegeningen die hij over ons wil uitstorten. Als zijn naam op het volk wordt gelegd, dan betekent dat met alle weldaden die die naam inhoudt. Trouwens, die naam is hier heel letterlijk natuurlijk, 3 maal Yahweh. En Rashi en Ibn Ezra zeggen dan ook dat dit de enige keer is dat de priester die naam Yahweh moet uitspreken en niet een van de vervangende namen. Normaal, als je de Torah leest, dan zeggen we Adonai. Ja, Shema Yisrael Adonai Eloheinu. Maar er staat niet Adonai, er staat Yahweh. Maar dat zeggen we niet. Uit eerbied voor de naam. Maar we zeggen Rashi naar Ibn Ezra, dit is de keer waar die naam nu juist wel moet worden uitgesproken, vanwege het feit dat God die naam, als het ware met alle zegeningen die dat met zich meebrengt, op het volk legt. Ten slotte hoofdstuk 7. Dat is een heel lang hoofdstuk met ontzettend veel herhaling. Dus je kunt ook zeggen dat het een heel kort hoofdstuk is. Eigenlijk gaan we even hier terug in de tijd. Want de nummer 1, vers 1, waren we in het tweede jaar in de tweede maand. Eerste dag. Maar Exodus 40, vers 17, de opbouw van de tabernakel, dat was het tweede jaar na de uittocht betekent dat, op de eerste maand, eerste dag. Dus een hele maand eerder. En daar knoopt nummer 7, dus wat we nu aan het lezen zijn, bij aan. In nummer 10 vers 11 zijn we dan weer in de gewone chronologie, want dan gaat het over de 20ste dag van die tweede maand. Dus de geschiedenis van de woestijnreis wordt niet altijd chronologisch verteld blijkbaar. En waarom wordt dat dan nu pas vermeld? Want waarom staat het niet aan het eind van Exodus? En dat komt doordat de 12 stamhoofden hier een schenking doen die van grote betekenis is voor de levieten, zoals we zullen zien. En pas nadat de dienst van die levieten beschreven is in nummer 4... wordt ook dit punt vermeld, terwijl dat chronologisch eigenlijk al eerder was gebeurd, namelijk bij de tabernakeloprichting. Dus vanaf de dag van de wijding van het altaar, tweede jaar, eerste maand, en wel de eerste tot en met de 12e dag, brachten de 12 stamhoofden elk een afzonderlijk dag aan dag, elke dag een andere, een vrijwillige wijdingsgave. Het staat helemaal niet bij dat dit een opdracht van de Heere God was. Dit was een vrijwillig initiatief. Er zit wel een moeilijkheid natuurlijk in. Hè? Nadab en Abihu die brachten ook een vrijwillig initiatief. En daar kregen ze de doodstraf voor. Dus sommige dingen die zijn helemaal fout met onze vrijwillige initiatieven. En andere dingen worden zeer gewaardeerd. Dat is blijkbaar hier zo. Want 2 en 2 gaven ze een wagen. Nou snap je waarom dat met de dienst van de levieten te maken had. Want die werden geschonken aan de levieten. Uit de verband kun je opmaken, het waren overdekte wagens, zodat de inhoud verborgen bleef. En ook nog 12 ossen, 2 ossen per wagen, en die waren voor de levieten. Dat wil zeggen, 2 voor Gerson en 4 voor Merari. Die had zoveel pinnen en stokken en tentouwen en pilaren te dragen. Die krijgt 4 wagens. En Kehat krijgt niks. Die had het zwaarste, maar die had ook de mooiste taak. Want die droeg de heilige voorwerpen op de schouders. Het is net alsof God zegt, dat vertrouw ik niet aan ossen toe. Die kunnen alleen op de schouders van de levieten gedragen worden. En dat is natuurlijk wat David had moeten bedenken in 2 Samuel 6. Toen liet hij wagens aanrukken om de ark te vervoeren van het huis van Abinadab naar de tent die hij voor de ark had opgericht op Sion. Helemaal vergeten. Ja, dat is geen excuus. Als die ark gedragen was door Kehatieten, dan was die ark niet verschoven, zoals nu gebeurde. Bobbel in de weg. De ark begon te schuiven. Uzza strekte zijn hand uit, allemaal met de beste bedoelingen, net als bij Nadab en Abihu, maar hij viel wel dood neer. Waarom? En David leerde de les. Waarom zou een wagen beter zijn dan de schouders van de Kehatieten? Dus die hebben de mooiste taak, de hoogste dienst, maar ook de zwaarste last. Dat is trouwens wel vaker zo in het geestelijk leven. Mensen met de hoogste dienst hebben ook vaak de zwaarste last te dragen. Nee, die wagens zijn voor de Gersonieten en de Merarieten. Al die stamhoofden worden hier keurig in de volgorde opgesomd, maar niet de volgorde van nummer 1, daar waren ze al een keer genoemd, zijn elke keer dezelfde. Maar de volgorde van nummer 2, daar vind je de volgorde waarin ze moesten optrekken. En diezelfde volgorde wordt hier gehanteerd. Elke dag komt er een ander met zijn cadeau. En die cadeaus blijken elke keer hetzelfde te zijn. Nou komt er een mooi verschil tot uitdrukking tussen onze westerse mentaliteit en onze oosterse mentaliteit. Daarom hebben we ook aanhalingstekens, weet u wel? Gewoon het aanhalen van de vorige regel. Wij zouden geschreven hebben, de tweede dag bracht die en die precies hetzelfde als op de eerste dag. We zouden zelfs niet eens schrijven de derde dag, de vierde dag, de vijfde dag. We zouden gewoon zeggen, elke volgende dag kwam er weer een stamhoofd en die bracht precies hetzelfde. Nee, ik doe dat wel voor u. Elk stamhoofd bracht, naast die wagens en die ossen waar we het al over hadden, 1 zilveren schotel, gewicht 130 sikkel. Nou ja, 1 sikkel is ruim 16 gram, dus dat was een schaal van 2 kilo. En nog een offerschaal van 70 sikkel. En die waren beide vol meelbloem gemengd met olie. Dus dat was eigenlijk gewoon spijsoffer. Een gouden schaal. Dat zijn al 3 schalen. Van 10 sikkels vol reukwerk. En nu hebt u weer een eigenaardigheid. Weet u nog dat ik net had over dat haaroffer? De enige keer dat iets van de mens op het altaar komt. En niet van een dierlijk offer. En dat is dat haar van de Nazireeën. Maar hier hebben we nog iets. En Rashi wijst daarop. Die zegt, dit is de enige keer dat individuele personen reukwerk brachten. Normaal moest dat door de priesters bereid worden uit voorgeschreven bestanddelen. Hier brachten zij dat, en niet op bevel, maar vrijwillig. En dat notabene ten behoeve van het brandofferaltaar, niet van het reukofferaltaar. Terwijl normaal reukwerk thuis hoort, het woord zegt het al, op het reukaltaar en niet op het brandofferaltaar. Twee heel bijzondere uitzonderingen. Iets voor de mooie lange winteravonden. Welke twee dingen waren geen dierlijke offers, ze kwamen toch op het altaar. Nou, daar kunt u veel succes mee oogsten, want ik weet niet wie dat uit zijn hoofd zou kunnen vertellen. Ze brachten ook offerdieren. Elk stamhoofd bracht één jonge stier, één volwassen ram en één jonge ram van 1 jaar oud. Ik hou er niet van om dat nog een lam te noemen. Ik weet niet of u wel eens een ram gezien hebt van 1 jaar, dat noem je geen lammetje meer. Dus de nieuwe Bijbelvertaling geeft dat ook zo weer. Een volwassen ram en een jonge ram. Een geitenbok als zondoffer en als vredeoffer. 2 runderen, 5 volwassen rammen, 5 bokken, 5 jonge rammen van 1 jaar oud. Dat is per persoon 21 dieren. 12 keer 21 is volgens mij 252 dieren, brachten ze in totaal. En ze waren bedoeld als wijding voor het altaar. Dus het altaar wordt gewijd door de offers die erop gebracht worden. En in dit geval de offers die door de stamhoofden werden aangedragen. En die er op dat altaar, door de priesters natuurlijk, niet door die stamhoofden, geofferd werden. Het eerste die genoemd wordt is Nachson, of Nahesson, zoals de vroegere vertalingen zeggen. En hij is van de stam Juda. Dat is nou weer zo'n klein detail. Ik weet niet of ik het zelf ook gevonden zou hebben hoor, als de onderzoekers je niet op attent maken, de oude rabbijnen al. Hij is de enige die geen vorst genoemd wordt. 11 keer staat er de vorst uit de stam die dan betrokken wordt, behalve bij Juda. En je zou kunnen denken, ach, die man stond zeker een beetje lager dan die andere, dat hij geen vorst genoemd wordt. Nee, hij stond juist een beetje hoger. Hij is een type van David, Nachson van de stam Juda, dat is de stam waaruit David geboren wordt. En je ziet hier al dat Juda een bijzondere plek inneemt, dat vind je al in de Tenach, alsof God voortdurend vooruitziet naar David. Dat vind je al natuurlijk al in de zegen van Jacob, waar Juda de koningsstam wordt genoemd, uit Juda zal Silo voortkomen. Nachson is meer dan wat die anderen zijn. De anderen zijn vorst. Hij is iets meer. Hij is een heenwijzing naar David en via David naar Yeshua. Alles wat die stamhoofden brengen spreekt van Yeshua. Het zilver spreekt altijd van de verzoening, van de prijs die voor de verzoening betaald wordt. Goud spreekt van de goddelijke heerlijkheid. Reukwerk van de persoonlijke heerlijkheid van Yeshua in het lijden, want pas als reukwerk in het vuur komt, dan komt de heerlijke geur tevoorschijn. De 4 offers spreken van het werk dat hij heeft volbracht, waarbij de sterkste nadruk ligt op het vredeoffer. Daar zijn er een heleboel van. Dus de gemeenschap van het volk van God. En in de 10 vind je dat prachtig, hoe de avondmaalstafel in verband wordt gebracht met het vredeoffer in het Oude Testament. En die hele opsomming naar 12, naar Oosters gebruik, wordt in extenso gegeven. 12 maar. En daarmee wordt ook eer betoond aan de gever. Stel je voor dat je met z'n 12 een cadeautje geeft en dat wordt luid meegedeeld. Hier komt de eerste schenker en die geeft dat en dat en dat en dat en dat en dat en dat. Hier komt de tweede, die geeft hetzelfde als de vorige. Ja, dat is natuurlijk niet zo leuk voor die tweede. Ze zijn alweer vergeten wat hij gaf. Maar nee, de oosterling die draagt het helemaal weer voor. Daarmee wordt eer gegeven aan de gever, maar ook daarmee drukt de Heilige Geest, die dit allemaal zo ingeeft, de waarde van elke gave uit die de gave voor God heeft. Daar wordt niet achterloos aan voorbij gegaan. Van elke vorst is de waarde even groot. En aan het einde in vers 84 tot 88 wordt ook nog eens keurig alles bij elkaar opgeteld en berekend. Zoveel en zoveel is er allemaal gebracht. Het is een vrijwillige gave die uit het hart van deze stamhoofden voortkomt. Stamhoofden dragen natuurlijk een bijzondere verantwoordelijkheid. Zoals dat altijd het met geval is. Ook met geestelijke leiders vandaag in de dag, van wie je meer verantwoordelijkheidsbesef mag verwachten dan van de gewone leden van Gods volk. En dat mag ook ergens uit blijken. Nou, hier blijkt het uit dit prachtige initiatief dat ze hebben genomen. En dan tenslotte, als je dit voorleest aan tafel, dan zeg je al heel gauw, nou ja, de volgende dagen allemaal hetzelfde. Hoeveel mensen die nog aan tafel de Bijbel lezen, lezen dat hele hoofdstuk in extenso. Dat zou ik wel eens willen weten. Maar als je dat doet, dan zou je heel makkelijk vers 89 over het hoofd kunnen zien. En dat zou toch waarlijk jammer zijn. Ik ga het u zelfs even voorlezen. Vers 89, het is zo onverwachts. Er staat, en wanneer Mozes de tent van ontmoeting binnenging om met hem te spreken, er staat niet eens bij wie, maar het is zo duidelijk als wat, hoorde hij een stem tot hem spreken van boven het verzoendeksel dat op de ark van de getuigenis ligt, van tussen de twee gerubs. Zo sprak hij met hem. Ik weet niet hoe sterk u hecht aan de hoofdletters. De herziene statenvertaling komt daar heel vaak mee in de knoop. Door zoveel hoofdletters te gebruiken voor God en voor Yeshua, kom je heel te vaak in de knoop, want dan moet je maar aangeven, dat doen ze ook met de profetieën. Of dat altijd rechtstreeks op God en Yeshua betrekking heeft, dat is nog maar de vraag. Maar hier is dat ook zo. Zo sprak hij tot hem. Als het allemaal kleine letters waren, kon je heerlijk het midden laten wie tegen wie spreekt. En in het Hebreeuws is het natuurlijk helemaal geen hoofdletter. In het Hebreeuws is het A spreekt met B en B spreekt met A. Nou, laten we om te beginnen vaststellen dat hier een belofte aan ten grondslag ligt. Helemaal aan het begin, toen de Heere God aan Mozes al die voorschriften gaf voor de tabernakel, had hij al gezegd over de ark, die ark en het verzoendeksel erop, vandaar zal ik tot jou spreken. Alles wat ik tegen het volk zal willen zeggen, dat zal ik jou persoonlijk bekendmaken. En in Exodus 40, als de tabernakel wordt opgericht en als die ark zijn plaats inneemt in het Allerheiligste, dan zie je in eerste instantie, in vers 35, dat Mozes zelfs niet aan binnen gaat vanwege de overweldigende heerlijkheid des Heeren. Zelfs Mozes niet. Maar dat is blijkbaar al gauw veranderd. Het Allerheiligste is de allerheiligste plek op de hele aardbodem. Geen mens mag daar binnenkomen. Een gewone Israëliet zou ter plekke dood neervallen. Aaron mocht één keer per jaar binnenkomen. En ik heb u al eerder verteld, met mond en touw om zijn enkel, uit angst dat zelfs dan de toren des Heren zou kunnen ontsteken. En hij dood zou neervallen. En dan hier, tot je enorme verrassing, krijg je de stellige indruk, en zo wordt het ook algemeen uitgelegd, dat Mozes in en uit kon gaan. En daarin is hij een type van Yeshua, die in voortdurende gemeenschap met zijn God verkeerde. Die hoefde natuurlijk niet het heiligdom binnen te gaan. Bij Mozes was dat wel zo. Maar even zo goed was het natuurlijk ongelooflijk dat een mens zo het heiligdom mag binnengaan en dan de, ja, ik zou bijna zeggen, de lijfelijke stem van de Heere God hoort. Abraham Ibn Ezra zegt dan ook, Mozes is de enige geweest die ooit de stem van God heeft gehoord. En dat zou wel eens zo kunnen zijn. In Numeri 12 vers 6 tot 8 zegt de Heere God dat ook. Dat is naar aanleiding van de omstandigheid ook zelfs van Aaron en Mirjam. Daar zegt de Heere God, hebben jullie eigenlijk wel in de gaten wie Mozes is? Denk erom, we zijn profeten genoeg. En ik spreek tot zo'n profeet, maar dat gebeurt al via een droom. Dat gebeurt vaak op een indirecte manier. En dat verschil met alle latere profeten, Mozes aan de ene kant en al de latere profeten aan de andere kant. Ze hebben in nachtgezichten, in droom, hoe je het ook zeggen wil, hebben zij de boodschap van God vernomen. En het zou best eens kunnen zijn dat Ibn Ezra gelijk heeft. Er is er maar één die echt de stem van de Heer heeft genomen. Maar terwijl ik dat zeg, denk ik dan meteen aan Samuel, die s'nachts de stem hoorde. Samuel, Samuel. En die was zo levensecht dat hij die verwarde met de stem van Eli. Dus ja, Ibn Ezra is geen goddelijke autoriteit. We luisteren met grote respect, want ze stonden daar dichtbij. Maar, dus het zou kunnen zijn dat het wat overtrokken is. En toch, God zelf geeft aan in nummer 12, er is er maar één zoals Mozes. En des te treffender is natuurlijk dat als Mozes en Elia met Yeshua verschijnen op de berg der verheerlijking, dat de Vader uit de hemel zegt, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mij welbehagen heb, hoort hem. Dat is ongeveer het ergste wat je tegen een orthodoxe Jood zou kunnen zeggen. Dat er één is naar wie je nog meer moet luisteren dan naar Mozes. Pas geleden zei een rabbijn nog tegen mij, zelfs als de Messias komt, zal hij toch nooit boven Mozes kunnen uitsteken. Dat is ondenkbaar. Maar voor Yeshua geldt dat wel. En hij hoorde de stem van God. Eigenlijk is dat niet zo duidelijk om dat te bewijzen uit het Nieuwe Testament, maar in Johannes 12, weet u, daar klinkt een stem en dat horen de mensen ook, alleen de mensen kunnen niet onderscheiden wat er klinkt. Zoals bij Mozes ook, hè, toen de stem op de Sinaï weer klonk, Mozes verstond wat gezegd werd, de mensen niet. Precies hetzelfde hier in Johannes 12. Er komt een stem. De mensen zeggen, er is een donderslag geschied. En Yeshua heeft gehoord wat er gezegd is. En Johannes heeft het voor ons opgetekend. Hij hoorde de stem van de Heere God. Kon ook niet anders. In dat opzicht kon hij niet de mindere zijn van Mozes. Integendeel, ook Hebreeën 3 zegt, Mozes was maar een knecht. Yeshua is de zoon die boven de knecht uitgaat.